Amen. Dank u, Jezus. Heerlijk. Hij is onze focus, Jezus. Hij is ons uitzicht. Hij is onze bestemming. Hij geeft ons kracht om daarin te wandelen en om te zien dat het zin heeft, het leven. Dankjewel, dat was een heerlijke zangdienst. Het is heerlijk om daarin te stappen, gericht op Jezus. En vol te zijn van Hem. En ook deze ochtend zijn we weer gericht op Jezus, omdat we weten dat Hij ons leven geeft. En zin om te leven, en kracht om te leven. Ja, Hij is goed. En daar mag je weer mee gevuld worden. De Geest is hier om te bevestigen dat je een kind van God bent. En dat je weet, ik mag er zijn, want Hij is er voor mij. En ik mag zeggen, Abba, Papa, Vader. Geweldig is dat, hè? Weet je dat God je bestemming geeft, Vincent? God geeft je bestemming. Hij heeft een bedoeling met je leven. En jij weet het. En wij weten het. En soms hebben we het nodig om dat weer eens even van elkaar te horen. En dan komt er iemand hier staan en die zegt, ik mag leven. Ik hoef niet verdoofd te raken van alle pijn die ik heb meegemaakt. Ik hoef me niet te verbergen. Ik hoef het niet te overschreeuwen. Maar ik mag leven in het leven dat God mij gunt. En dat leven heeft een bestemming, heeft een doel, heeft een richting. Laten we maar gelijk eens even gaan lezen uit Johannes 8. Nee, 15 vers 8. Ja? Zo tref je maximaal doel. En dan lezen we Johannes 15 vers 8. Daar staat dat de Vader verheerlijkt wordt als wij veel vrucht dragen. In de Nieuwe Vertaling staat het zo. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En dan zullen jullie mijn leerlingen zijn. Dan zul je gezien worden, bekend staan als volgelingen van Jezus. Wanneer? Als je veel vrucht draagt. Maar eerst wat er staat aan het begin. De Vader wordt verheerlijkt. Hier staat, de grootheid van de Vader zal zichtbaar worden. Maar het staat er eigenlijk heel anders. Er staat, als jullie vrucht dragen, als jullie bestemming krijgen, als je leven tot bloei komt en anderen gaan daar de vruchten van plukken, die gaan ervan genieten, dan gaat de Vader stralen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dus God gaat stralen, wordt blij, wordt gelukkig. Je zult de grootheid van de Heer zien. Je zult zijn heerlijkheid zien, zijn majesteit. Hij gaat glimmen, hij gaat stralen als hij ziet dat zijn kinderen tot hun bestemming komen. Daar gaat het over, deze ochtend. Dat God iets in je ziet en dat hij je helpt om dat tevoorschijn te laten komen. En je kunt jong zijn en je afvragen, waar leef ik voor? Je kunt oud zijn en het idee hebben van, waar heb ik voor geleefd? Nou, als God in je leven is, stel je die vragen niet meer. Want dan weet je, ik mag leven met een bedoeling. Ik mag leven met een bestemming. En sommigen raken die bestemming een beetje kwijt door alle drukte die op hen afkomt. Door alles wat gedaan moet worden. En dan moet je soms eens even tot rust komen. In de kerk. Gewoon eens even tot rust komen en zeggen, Heer, u heeft een bedoeling met mijn leven. Ik ben kostbaar in uw ogen. U ziet veel meer in mij dan wat ik in mezelf zie. En ik wil graag uw ogen krijgen om dat te zien. Ik wil graag met u meekijken. Ik wil graag begrijpen wat u in me ziet, wat u van me denkt, zodat ik nog meer in mijn bestemming kan leven. Nog meer doeltreffend kan zijn, maar dan niet omdat ik daar zelf naar jaag, maar omdat u iets in mij ziet en dat tevoorschijn roept. En wat gebeurt er dan? Dan draag je vrucht. Een boom, dat is een zaadje wat in de grond gestopt is. Wij zijn allemaal als een zaadje begonnen. Ik weet niet of je het wist, maar ik hoef daar misschien niet heel veel over te zeggen. We zijn volwassen mensen, maar we zijn als een zaadje begonnen. En dat is heel bijzonder. En God zei, jou wil ik. Dat is nog bijzonderder, hè? Want hoeveel zaadjes zijn er niet voordat die eerste komt. En je tevoorschijn komt als een mens. En dan zegt hij, jou wil ik. De Bijbel zegt, hij heeft je gekend van voor de grondlegging der wereld. En je lief gehad opdat je zijn kinderen zou zijn. In Jezus, in hem. Want daarbuiten, ja, wat hebben we dan voor leven? Maar in Jezus, zegt hij, kan ik je lief hebben, want ik ken je niet meer in je tekorten, in je zonde. Zonde is je doel missen. Nee, zo kent God je niet meer. Hij kent je in het leven dat hij je gunt en wat Jezus waar maakt. En dan ben je een zaadje, Laten we het even bij een boom houden dan. En dan groeit dat op en dat neemt de sappen op, voortdurend. En je wordt groter en groter en het rijpt en het houdt niet op met rijpen. De Bijbel zegt, zelfs tot in je ouderdom, in de psalmen, kun je vrucht dragen. Dan ben je een evergreen. Ken je dat? Ja, tegenwoordig, ik woon op Noordereiland, varen van die schepen voorbij. Met allemaal van die containers, daar staat evergreen op. Dan denk ik, zou daar nou allemaal van die koeken in zitten? Hè? Nee, hè? Dat zal wel weer wat anders zijn. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Dan ben je oud en dan draag je nog vrucht. En de Bijbel zegt, God wordt blij als je vrucht draagt. Wat is dat dan? Dat is als het leven wat God je gunt tevoorschijn komt. En we hebben allemaal een ander leven. Met andere ervaringen, met andere achtergronden, met een ander karakter. Met andere eigenschappen, een ander temperament. Andere talenten. We zijn zo uniek, zo verschillend. Maar er komt een tijd en God is dat aan het doen. En die tijd heb je misschien al heel lang in je leven. Dat God zegt, ik ga de dingen die rijpen in je leven, ga ik tot vrucht maken. Zodat anderen daarvan kunnen genieten. Want ik wil dat ik heel blij met je ben. En dan sta je daar als boom, op jouw unieke plek, met je unieke vrucht. En dan komen de mensen langs en die gaan plukken. En die plukken en die proeven dan zo'n heerlijk appeltje. Hè? Zo'n glimmend appeltje, volgens mij is Vincent zo'n glimmend appeltje. Ja, hè? Hij glimt. Maar ja, ik zal niet zeggen wie. Soms kom je overigens aan zo'n boom en denk je, dat is een wonderlijke boom. Er hangt een of andere rare, kromme vrucht aan, die amper in zijn schil past. En dan breek je die af, die rare, kromme vrucht. Ik kijk niemand aan, hè? Dus wie dat is, weet ik niet. En dan ga je die afpellen, hè? Gewoon als passant, hè? Want die boom draagt vrucht. En dan ga je die afpellen. En dat is toch lekker. Dat is toch lekker. Dat is vrucht dragen. Met je eigen uniciteit mag je leven uitdelen aan anderen. Ben je kostbaar in Gods ogen ter wille van andere mensen. En dat mag je oefenen in de gemeente. Daarvoor zijn we gemeente. Om hier die vrucht uit te delen. En de Vader wordt verheerlijkt. En die vrucht, want die boom is groot en die wordt steeds groter. Die reikt niet alleen in de gemeente, maar die reikt gewoon over de gemeente heen. Naar je straat, hè? Want die takken die gaan alle kanten op. En die vrucht blijft wel bungelen. Hè? En die komt wel weer tevoorschijn. En andere mensen gaan ook vrucht dragen. Of van jouw vrucht genieten. En dat gaat je werk in. En dat gaat je familie in. Dat gaat zich verspreiden. Dat verspreidt zich. En het leven wordt maar doorgegeven. En de Vader die ziet dat. Die overziet dat. En die glimt daarvan. Die is daar blij mee. Die zegt, zo word ik verheerlijkt. En als ik je zo zie, dan ben je een zoon van mij zoals Jezus. Dan ben je een leerling. Daaraan zal blijken dat jullie mijn leerlingen, mijn volgelingen, mijn discipelen zijn. En dan gaat het verder in Johannes 15, vers 16. En daar staat, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dus Jezus zegt, ik heb je daarvoor uitgekozen. Ik had je al van begin af aan op het oog dat jij met je uniciteit vrucht zou dragen. En dat je zou begrijpen dat je daarvoor op weg moet gaan. Dat betekent dat je de weg van Jezus gaat. En de weg van Jezus is de weg waarin je beschikbaar bent voor anderen. En je leven geeft. Dat is de weg die Jezus gaat. Dan draag je vrucht. En het bijzondere is die vrucht die blijft. Dus alles wat in je leven passeert en waar andere mensen mee in aanraking komen, is kostbaar voor God. Dat blijft. Er is niets in je leven dat zinloos is. Er is niets wat niet meewerkt aan die vrucht. God wil die vrucht in je leven tot bloei zien komen. Hij moet wel eens snoeien, maar hij brengt het dan tot leven. En weet je wat het mooie is? Dan zegt Jezus daarachter, dat is geweldig, wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Als je een boom bent die vrucht draagt, dan vraag je aan de Vader, geef me meer zon, geef me meer voeding. Mag ik nog meer vrucht dragen? Dan ben je zo close met de Vader, dat je weet wie je bent, dat je weet wat je bijzondere eigenschappen zijn. En dan zeg je, Heer, daar wil ik graag meer van uitdelen aan andere mensen. En God zegt, dat heb ik graag gewild, dat je dat zou vragen. Dat je nog vrucht draagt, zodat ik nog meer kan stralen van jou. En dan gaat hij geven. Heb je wel gemerkt dat God geeft in je leven? Dat is altijd op dit vlak, opdat je meer vrucht zou dragen. Dan gaat hij voorzien, dan gaat hij je helpen, gaat hij deuren voor je openen. Als je zegt, oh Heer, wilt u
mijn gebied vergroten. Hè? Dat schiet me zomaar ineens te binnen, het gebed van Jabes. Wil toch alstublieft mijn gebied vergroten, wil mij zegenen. Ik wil graag meer uitreiken van u. Dan zegt God, oké, ik doe niets liever. Fijn dat je het vraagt, want ik zat er al op te wachten. Ja, ik zat er al op te wachten. Heer, mag mijn leven tot bloei komen? Ja, ja, graag. Nou, dat vinden we ook terug in het Oude Testament. Misschien dat we eens even moeten gaan naar Jesaja 49, want dan kom je terecht in een sfeer die zo rijk is en een perspectief wat zo geweldig mooi is, dat je echt meegenomen wordt in, ja, dit wil ik ook. We gaan even van plaatje wisselen. We gaan van de boom die vrucht draagt naar de pijl die raak schiet. Oké? Daar gaan we even naartoe. Daar gaan we even naartoe. Nou, voordat we dit lezen, moet ik je even iets vertellen. Dit is Jesaja. Jesaja is een profeet. Die leefde zo'n 600 jaar voor Jezus. En eigenlijk, de hele Bijbel is een profetisch boek wat getuigt van Jezus. Maar als je de profetie leest, bijvoorbeeld Jesaja, dan lees je en dan gaat het over Israël. Dat is geweldig. Want God heeft een plan met Israël. Israël is als een pijl op Gods boog. En God gaat zijn plan met Israël in de wereldgeschiedenis afmaken. Ja? Dus profetie in het Oude Testament gaat vaak over Israël. Maar dat is eigenlijk een perspectief als een berg. En je kijkt ernaar en je klimt erop en je zegt, oké, het gaat over Israël. Het grappige is, als je dan boven staat, dan zie je erachter nog een berg liggen. Weer een berg. Want die profetie is niet iets wat alleen maar over Israël gaat. Daarachter, als je goed leest, ook in Jesaja 49, gaat het eigenlijk niet alleen over Israël, maar over één persoon. Eén persoon. En dat hele Oude Testament gaat over Jezus. Ook dit gedeelte. Dus achter die profetie zit een dieper perspectief en dan gaat het altijd ook over Jezus. Zelfs als het over Israël gaat, gaat het in de kern over wat Jezus met Israël wil bereiken, wat hij voor ze heeft gedaan en hoe hij dat af zal maken. Dus je hebt al gelijk twee perspectieven. Israël en Jezus. Maar sta je dan op die berg van Jezus en je kijkt nog verder, dan zie je nog een berg liggen. Dat is grappig. En dan kijk je goed naar die berg en dan zeg je, hey, die berg die ken ik. Die berg die ken ik. Dat ben ik. Het gaat in de profetie ook altijd over jou en mij. Want je bent deel van dat plan wat God met Israël en de wereld uitvoert. Israël en de volken. Dus het gaat over ons. Je bent deel van Jezus. Jezus die alles voor je volbracht heeft. Waarvan God zegt, ik heb je in Jezus geplaatst. Als het over Jezus gaat het ook over je. En daarachter kun je zien, alles wat daar staat, mag ik op mezelf betrekken. We kennen bijvoorbeeld zo'n hele prachtige profetie uit Jeremia 29. Dat er staat, God heeft goede gedachten over je. Ik weet welke gedachten ik over je koester. Jeremia 29 vers 11 geloof ik. Gedachten van geluk, van goedheid, van vrede, niet van onheil. Ik heb goede gedachten over je. Goede gedachten. En als je dat leest, je kent die tekst, hè, dan zeg je, dat is voor mij. Dat is voor mij. Maar als je het goed leest, gaat het over Israël. En als je het in zijn verband leest, gaat het over Jezus. Ja. Altijd. Die drie perspectieven zitten erin. Nou, eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Geweldig, hè? Dus het gaat over profetie. En er wordt trom geroffeld. Bah, mensen, luister naar mij. Hoor naar mij. Eilanden, Noordereiland, midden in Rotterdam. Hier woont Willem de Vink. Luister naar mij. Er zijn misschien wel mensen hier die ook op een eiland wonen. Misschien is Vlaardingen wel een eiland. Alles is hier een eiland. Ja, dus eilanden, hoor naar mij. Verre volken. Oh, dat vind ik ook geweldig. Want hoeveel verre volken komen niet naar Rotterdam toe? Of naar Nederland toe, of waar dan ook. Hoor naar mij. Ja, dit gaat eigenlijk al over een heel groot perspectief. God wil dat je vrucht draagt. De gemeente mag vrucht dragen. Jullie bidden voor zendelingen, Mozambique, vrucht dragen. Daar gaat het over. En dan staat er, al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Ah, dan komt het ineens heel dichtbij. Het gaat over Jezus. Die al vanaf de schoot van Maria door God geroepen was. Het gaat ook over ons. Psalm 139, hij kende mij al van de moederschoot aan. Gaat ook over ons. Nog voor ze mij baarden, noemde hij mijn naam. Dit gaat over bestemming. God had een plan met je vanaf je geboorte. Dus dat zaadje waar we het net over hadden, dat was nog niet zo gek. God had al een plan met je. Vanaf het begin. Met iedereen. Hij kende mij al vanaf mijn geboorte. Hij had mij al geroepen. Er was al iets van, Willem, je mag er zijn. Willem, ik heb een plan met je leven. Willem, je bent niet zomaar in deze wereld. Willem, je hebt een bestemming. Willem, je hebt een doel. Willem, je bent van betekenis. Willem, je bent belangrijk voor mij. Willem, ik ben blij met je dat je er bent. Vul nou eens je eigen naam in, als ik dit zeg. Hij heeft mij geroepen, van de moederschoot aan. Heb je wel eens teruggedacht naar de tijd dat je geboren werd en waarom je geboren werd en wat er allemaal uit voortgekomen is? Weet je dat het heerlijk is om te zeggen, God heeft mij gewild. Ik heb een boekje geschreven, Hemels DNA, ligt daar op de boekentafel. Hemels DNA. En dan gaat het over je identiteit in Jezus. Dat je er mag zijn. De mooiste reactie die ik op dat boekje kreeg, was van een vrouw van 74 jaar. Ze is nu ouder, maar het is alweer een poosje geleden. En die vrouw kwam naar me toe en ze zegt, ik heb het 2 keer gelezen. Ik zeg, oh mooi, leuk. Dat is geweldig. Misschien kon ze niet zo goed lezen. Dat heeft ze 2 keer gelezen. Ja, weet jij veel. Zo denk je dan, hè. Nee, ze zegt, je moet weten. Het was zo belangrijk voor mij om dit te lezen. Hemels DNA, dat ik er mag zijn. Dat ik er mag zijn. Dat God mijn identiteit heeft gegeven en toekomst. Toen zei ze, je moet weten dat ik na mijn geboorte te vondeling ben gelegd. Te vondeling gelegd. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom leef ik? Waarom besta ik? Als ik niet gewenst ben. Nou, ik moet je zeggen, dat is een vrouw uit de vorige gemeente waar ik kwam. Deze vrouw stond bekend als een heel chagrijnig, vervelend, bot, naar geestes mens, echt waar. Maar toen ze dat boek gelezen had, kwam haar man vertellen, ze is veranderd. Ze weet waarom ze leeft, ze heeft rust gekregen. Ze is geroepen van de moederschoot aan. Dat is toch geweldig? En dan staat erachter, nog voor ze mij baarde, noemde God, noemde hij mijn naam. Naam is betekenis, hè? Naam is bestemming, naam is wie je werkelijk bent. Als het over naam gaat, dan gaat het over wie jij bent, wie u bent. In de naam zit wie je bent, helemaal. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, oh, ik ken die naam, Willem de Vink. Ik was gisteren ergens aan het spreken in een traditionele kerk. En er kwamen mensen naar me toe, oh, ben jij die vent van die boeken? Die boeken hebben we thuis, leuk om je eens in het echt te zien. Hè? Ze kennen mijn naam, maar ze kennen me helemaal niet. En hebben ze me horen spreken, denken ze, oké, nou weten we wie het is. Hè? Maar wie mij beter kent, wie mijn naam echt kent en die daar invulling aan kan geven, is mijn vrouw. Er is niemand die mij zo goed kent als Marianne. Nou, Jan-Willem de Reus misschien, die kent mij ook al heel lang. Maar mijn vrouw, daar lig ik mee in bed, niet met Jan-Willem. Die kent mij beter. Weet je, in de naam, als jij Willem de Vink zegt, ja, hè, wat weet je dan van me? Als zij Willem zegt, dan zit daar zo'n lading in. Dat is zo betekenisvol. Als God Willem de Vink zegt, dan weet hij precies wie het is. Hè? Dat is betekenis en daar zit ook bestemming in. Ik mag zijn wie ik ben en tot bloei komen zoals ik ben. Hij roept mij en hij kent mij, hij noemt mij bij mijn naam. Geweldig, hè? En dan gaat het verder, dan staat er, hij maakte me tot een puntige pijl. Daar krijg je het plaatje van de boogschutter. God wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen als een boogschutter tevoorschijn gehaald. Hè? Hij heeft zoveel plaatjes van wie die is, maar dit is er één van. Hè? Stel het je maar voor, een boogschutter. En dan zegt de Bijbel dat God mij maakt tot een puntige pijl. Ja? Dus je hebt zo'n schacht, je hebt een pijl, je hebt van die veertjes aan het eind. Die schacht die moet stevig worden, die moet recht zijn. Hè? Die moet niet krom staan, want als je dan gaat schieten, dan gaat het zo. He? Dat is niet de bedoeling. En die pijl die moet scherp zijn, want als er weerstand op zit, ja, dan gaat hij ook niet goed. Hè? Dan gaat hij trillen of dan gaat hij zo of hij gaat de verkeerde kant op. Dus God maakt je tot een puntige pijl. En daar gaat je bestemming doel treffen. Wat doet God? Hij pakt je vast en hij zegt, we gaan eens wat schaven. Ja? We gaan het eens wat scherper maken. Al die ballast die erop zit, waarvan je dacht dat het ook belangrijk was, of waarvan je dacht dat de mensen dat belangrijk vonden, of waarvan je dacht, dat moet, want dan ben ik een christen, dat gaan we een beetje bijschaven, zodat je echte ik tevoorschijn komt. En dat zo scherp wordt, dat het doel treft op die plekken waar ik je voor bestemd heb. Want ik ken je naam, ik heb je geroepen, puntige pijl. En jij zegt, au, 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 au. Nee, nee, au. En de Heer zegt, moet je nou toch eens kijken. Dit zijn de momenten waarop je het dichtst bij mij bent. Zo dicht bij mijn gezicht ben je anders nooit. Vind je het niet fijn om zo een puntige pijl te zijn? En om door de Heer aangescherpt te worden? Is het niet fijn om zo in de gemeente te zitten? En te ontdekken dat je soms geschaafd mag worden? Dat er gewoon dingetjes gecorrigeerd of verbeterd of verscherpt kunnen worden? Op wat voor manier dan ook? Dat is geweldig. Als je weet, ik ben in de hand van de Heer. Hij zorgt voor mij. Hij doet dat. Hij werkt dat uit. Hij scherpt mij aan. Ja, dat is toch geweldig? Zo dicht bij de Heer. Zo in zijn hand. Zo onder zijn aandacht. Hè? Hij kijkt naar jou en jij kijkt naar hem. En je zegt, Heer, ik geef me over. Maakt u me maar tot een puntige pijl. Het is goed om daar gewoon eens even in te zitten. Hè? Jullie mogen gewoon even daarin zitten. Zeggen, Heer, ik geef me over als een pijl aan u, zodat u mij aanscherpt. En dan, ik tenminste wel, dan heb je eigenlijk al zoiets, doet maar snel, Heer, want ik wil snel afgeschoten worden. Ik wil snel doel treffen. Hè? Ik ben altijd zo iemand van, yes, daar gaan we dan weer, weet je wel. Laat me gaan. Hup, weer een plan, weer een idee, weer raak schieten. Maar dan staat er eigenlijk iets heel stoms. Iets waarvan je denkt, getsy derry. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Ja, nou zeg, hè, bah. Ik wou op die boog worden, ik wou afgeschoten worden. En hij maakt me scherp en dan in de pijlkoker. Heb je er wel eens gezeten? Huh? Nee, heb je er nooit gezeten? Je zit er nu in. Ja, tussen al die mensen hier. Ja, dat rammelt en dat stinkt en dat hobbelt. En dat, hè, dan zit je in die pijlkoker van die boogschutter, hè, die door de bomen springt en zo. Hè, en hij zit daarin en jongen. Ja, dan moet je even wachten. Dat is tijd van rijping, dat is tijd van, God heeft een plan. En op zijn tijd haalt hij het tevoorschijn. Dat ging met Jezus ook zo, hè. Jezus heeft 30 jaar in de pijlkoker gezeten. En misschien zeg je, nou, dat is een korte tijd, hè. Daarna vlamde hij en trof die doel in 3 jaar tijd. Tak, raak! He? Maar elke persoon die nog geen 30 is, die zegt 30, dat is oud. Dat is echt zo, hè? Dat is echt zo, hè? Als je de 30 gepasseerd bent, zeg je dat niet meer. Maar tot aan je 30ste, als je 25 bent, als je 15 bent, als je 5 bent, als je 28 bent, dan denk je, poeh, 30. He? Jezus heeft tot zijn 30ste gewacht voordat hij tevoorschijn kwam, voordat hij op de boog van God kwam. Dus er zijn momenten in ons leven, ja, dat God zegt, oké, die bestemming, die heb je. Vertrouw er maar op. Ik scherp je aan. Maar ik heb ook een timing. Ik heb ook een timing. En ik haal je tevoorschijn wanneer ik wil. En je zult doel treffen en weer doel treffen en weer doel treffen. Er zijn mensen, ja, die treffen 2, 3 keer in hun leven doel. Er zijn mensen die treffen 1000 keer in hun leven doel, weet ik het. Maar er zijn ook momenten dat God zegt, nou even in de pijlkoker. En je hoort die pijlen soms schreeuwen. Hè? Van, we willen doel treffen. Maar het is goed om te weten dat dat ook erbij hoort. Wel om beschikbaar te zijn voor God. Zodra hij je tevoorschijn haalt, dat je kunt zeggen, ik ben er voor u, Heer. Gaat u uw gang met dat wat u met mijn leven voor hebt. U stopt mij weg in de pijlkoker. U scherpt mij aan. U hebt een bedoeling met mijn leven. En soms is die pijlkoker zo duister dat je denkt, oh, kom ik hier nog wel uit? Ik zat al heel jong in de pijlkoker. Misschien, ik denk niet dat ik dat verhaal hier ooit verteld heb. Ja, in Israël heb ik dat verteld. Dus de Israëlgangers die kennen dat misschien. Ik was 9 toen, laat ik het anders zeggen. Wij als jongetjes, wij speelden heel erg graag in Utrecht in de houthaven. Dat was bij ons vlakbij. Utrecht heb je ook een haven, zou je niet zeggen. Maar als je hier in Rotterdam bent, maar daar is ook een haven. De Houthaven. En dat was heel erg leuk, want daar stonden die houtstapels opgestapeld. En als je daartussen speelde, leek het net alsof je in zo'n cowboystad was. Hè? Het rook er naar hout. En je had allemaal hoeken en allemaal paden en zo. Dus ja, wij waren gewoon Lucky Luke. Hè? Gewoon met die saloons en die banken en zo. Allemaal van hout. Het is geweldig om daar te spelen. Als je eenmaal dat hek overgeklommen was, had je daar een oase van speld. En hartstikke leuk. Hè? En onze fietsen lieten we dan tegen die hek aanstaan. Dan was je daar aan het spelen. Maar op de terugweg moesten we naar huis fietsen. Dan moesten we de Kroezelaan over. Dat is die laan waar tegenwoordig de jaarbeurs aan ligt. Het was vroeger ook al een drukke straat. Alleen daar was, waar de jaarbeurs nu is, was vroeger een kazerne. Dus regelmatig over die Kroezelaan kwamen daar van die kolonnes, van die militaire kolonnes langs. En wij fietsten daar. En mijn vriend was voor en die fietste tussen die grote voertuigen door. En ik wilde ook, maar ik zat achter op mijn bagagedrager. Want dat was natuurlijk stoer, dus had je zo. Ja? En mijn stuur was nog ineens zo, maar mijn stuur was zo. Ja? Dus ik zat helemaal zo op mijn bagagedrager, als op een poeg, hè, of misschien op zo'n motor als een Easy Rider. Hè? Geweldig, zo stoer. En dan met mijn voeten, dat ik net wel kon trappen, maar remmen. Dus ik kwam tussen die militaire voertuigen door en ik werd geraakt. Dat militaire voertuig, dat was een grote tank, stond in de Vivo-winkel, in de kruidenierswinkel, met zijn voorkant. En ik lag 5-6 meter aan de andere kant van de straat in een plas bloed. En die chauffeur, die militair, die korporaal, die stond te kotsen naast zijn auto. En mensen kwamen daar naartoe en ze gingen mijn moeder halen. Ik woonde zo'n 300 meter verderop. En die kwam aangerend en die stortte zich op me. En het enige wat ze deed, het was roepen. Jezus, 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 Jezus. En de mensen om de heen die zeiden, nou zo erg hoeft u niet te vloeken. Maar op dat moment riep ze de naam van Jezus over me uit. En ik werd naar het ziekenhuis vervoerd. Katrijnen Singel was daar toen nog, het academisch ziekenhuis. En ik lag daar 3 dagen bewusteloos of in coma, ik weet niet hoe je dat noemt. En ik moest revalideren, eerst in het ziekenhuis, jochie van 9. En toen thuis. Nou, tot die tijd was ik het jongetje wat altijd op straat speelde, nooit thuis was. Altijd op straat, altijd in bomen klimmen en eruit vallen. Altijd cowboytje spelen. Gewoon allemaal dat soort dingen, weet je. Of op de vuist met andere jongetjes. Gewoon straatschoffie. Maar ik had nu huisarrest. Huisarrest. En ik zou eens zeggen, ik zat in de koker van God. Ik was van kleins af aan geroepen door de Heer. Ik ben opgegroeid in een pinkstergezin, in een volle evangeliegezin. In het jaar van mijn geboorte zijn mijn ouders tot bekering gekomen. Bij Osborne, Jezus redt en geneest. Geweldig. Uit de Mormonen, nog geweldiger, want dat was een sekte. Gewoon Jezus aangenomen, ik werd geboren. Dus ik was ja, van kleins af aan een belofte. God gaat wat met mijn leven doen, opgedragen door Karel Hoekendijk. Nou, hoe beter kan je het hebben? Ja, de wereldzendeling, de man met de visie. En ik lag daar nu thuis. Het grappige was, ik dacht, hoe kan ik me vermaken? Dus we hadden van die klapblokken, die je zo af kon scheuren, gewoon van die lelijke velletjes. En ik ging daar bruine velletjes, en ik ging daar ik ging daar verhaaltjes op schrijven. En ik ging daar tekeningetjes bij maken. En dat vond ik leuk. Dus dat was niet één boekje wat ik ging maken, maar meer. En ik deed er een nietje doorheen, dus dat werden boekjes. Dat werd een serie, de avonturenserie heette dat. De uitgever was Willem de Vink. De schrijver was Willem de Vink. En de tekenaar, want ik maakte er ook tekenen bij, was niet Willem de Vink. Nee, dat was natuurlijk een beetje gek. Alles Willem de Vink heette. Dus dat was Habakuk. Ja, ik kom uit een christelijk gezin, dus ja, dan heb je een pseudoniem. Dat is Habakuk. Die stonden dus onder die boekjes. Ik heb die boekjes nog. En dat zijn allemaal boekjes met gewoon grappige avontuurlijke verhalen van Joden die vervolgd worden en Arabieren die elkaar uitmoorden. Allemaal van dat soort avonturen. Gangs in steden die erop losslaan en zo. Maar er zat altijd wel ergens Jezus in. Er komt ergens Jezus naar voren, iemand die iets vertelt over Jezus. En dan komen al die mensen tot bekering en zo. Daar ging het dan over. Dus het ging over Jezus. Maar het grappige is dat ik daar dus ontdekt heb dat ik goed kan tekenen en goed kan schrijven. En wat eruit voortgekomen is, nou ja, dat zijn dus al die boeken die ook weer nu op de boekentafel liggen, waar je gebruik van kan maken. En het is weer, zal ik een reclameplaatje geven? Nee, dat doe ik niet. Ik wou zeggen, het is weer oud en nieuw, dus die dagboeken, of kerst. Nee, maar dat stripboek, dat is in Nederland al lang uitverkocht, maar we gaan het herdrukken, wat al in 90 talen vertaald is. Over de hele wereld gaat. Dus als ik deze tekst leef over eilanden en volken, denk ik, ja, dat gaat ook over mij. Hè? God is ergens begonnen. Hij is gaan scherpen, dat doet hij nog steeds. Hè? Hij stopt je in de pijlkoker, nou, daar zit ik soms ook in. En dan haalt hij me weer tevoorschijn en dan mag er weer wat afgeschoten worden. En al die dingen werken daaraan mee. God heeft een plan met je leven. En dan is de vraag, wil je je geven? Laat het plaatje zien. Volgens mij komt nu het plaatje eraan. Ja. Wil je op die boog? Weet je wat er gebeurt als je op die boog gespannen wordt? Want God gaat dat doen. Hè? Je blijft niet in die pijlkoker zitten. Het geweldige is dat God dan een achterwaartse beweging moet maken. Dat is apart, hè? Dus als er een boogschutter is en hij legt je op zijn boog als pijl en hij heeft alles aangescherpt en die schacht is recht, dan legt hij jou op die boog en dan moet die pijl dezelfde richting uit als het oog. Gaat goed daar hoor, gaat goed daar. Ja, gaat wel goed. Hoop ik. Dus moet je luisteren, je moet even meegaan in dat beeld van die beweging. Hè? Dus God ziet iets in jou. Hij maakt je klaar. Ja, hij maakt je klaar. Zelf mag je leren om het oog van God te volgen en te kijken van waar wil hij nou met me naartoe. Hè? Daar geeft hij wijsheid en openbaring over, bijbelteksten soms, profetie. Om je te leren, te helpen, wat ziet hij in mij, mag ik in diezelfde beweging meegaan. Dus op die boog ben je in het oog van God. Hè? En op het doel gericht wat God met je heeft. Maar er gebeurt nog iets anders wonderlijks. Hij trekt je terug. Hij maakt een terugwaartse beweging. En hoe verder je terug kan trekken, hoe meer kracht dat geeft. Ik weet niet of je als kind wel eens een boogje gemaakt hebt, ik wel. En dat was altijd teleurstellend, want dan trok je tot zo en dan plup. Tja, dat schoot nooit op. Ik ben ook nooit verder gekomen met boogschieten. Misschien zijn er mensen die dat als hobby hebben, maar het is een krachtsport. Hè? Dus je moet heel ver terugtrekken. God maakt een terugtrekkende beweging. En alles wat gepasseerd is in je leven, dat werkt mee ten goede om kracht te geven aan het doel wat hij met je voor heeft. Ja? De vraag is, mag hij met je samen die terugtrekkende beweging maken? Geloof je dat alles wat God in je leven aangebracht heeft, gedaan heeft, en misschien ook waarvan je zegt, het kan God niet zijn, wat een ellende, wat een pech, wat ben ik stom geweest, hè? Of wat zijn anderen vervelend geweest in mijn leven. Mag hij dat gebruiken en tot kracht maken? Mag hij daar kracht aan geven? Dat betekent dat je zegt, ik laat het los, ik geef het over en u mag het ten goede keren. U mag daar kracht aan geven. Ik ben een kind van gescheiden ouders, dat heb ik wel vaker hier verteld. Marian, mijn vrouw, is een kind van gescheiden ouders, dat heb ik misschien nog nooit verteld. De kracht die dat opgeleverd heeft, ook al zat er ook veel pijn in, veel moeite, maar we hebben dat aan God gegeven. We zijn er niet boos over gebleven of verdrietig over. We hebben het aan God gegeven. De kracht die hij eraan gegeven is dat we nu huwelijksseminars geven. We hebben iets te vertellen over het huwelijk, omdat we iets verwerkt hebben, iets gezien hebben waarvan we zeggen, God kan dat ten goede keren. Er zijn dingen in ons leven waarvan God zegt, mag ik daar kracht aan verlenen? Wil je met mij die beweging maken naar achteren? En misschien heeft hij dat al lang gedaan en ben je al lang een pijl op die boog die afgeschoten is. Maar soms moeten we toestaan om toch weer te zien, wat heeft hij gedaan en wat heeft hij nog niet gedaan met mij? Ben ik uit mijn pijn? Ben ik uit mijn verdriet? Ben ik uit mijn moeite gekomen? Heeft hij daar geloof voor in de plaats gegeven? Dat die ellende, die moeite, of waarvan ik denk, dat ben ik dus niet, terwijl God zegt, je bent het wel, dat hij dat ten goede keert. Dat hij daar juist kracht van maakt. Van mijn zwakheid maakt hij kracht. Jezus stierf. Hoe ver kun je weggetrokken worden van God en van je doel? En omdat Jezus stierf en losgelaten werd op dat moment, toen hij opstond uit de dood, bereikte hij een doel wat niemand anders ooit heeft kunnen bereiken. Dat is Jezus. Hij maakte mij tot een puntige pijl. En dan staat er, dat is het laatste vers, ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Dus wat God in Jezus ziet, ook in Israël ziet, maar ook in ons ziet, dat is als jij afgeschoten wordt, als ik die terugtrekkende beweging tot kracht heb mogen maken, dan word je een bliksemschicht, dan word je een brandende pijl, want dat staat er letterlijk. Een licht voor alle volken, daar wordt bedoeld een schicht. Die pijl wordt afgeschoten en alle mensen zien het en die zeggen, wat is God goed? Wat heeft hij een geweldig plan, ook met mijn leven. Een licht voor alle volken. Dat is wat Jezus zegt in het Nieuwe Testament, hè? Johannes 8. Ik ben het licht van de wereld. Maar weet je dat Jezus het ook van ons zegt? Jullie zijn het licht van de wereld. Weet je dat Paulus zegt, jullie zijn kinderen van het licht? Dus ook wij zijn die pijl die licht mogen verspreiden. Opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt. Dus wij passen allemaal, wij werken allemaal mee als pijlen op Gods boog om duidelijk te maken dat God goed is voor alle mensen. En dat wat hij met ons doet, ons in onze bestemming brengen, dat hij dat met iedereen wil. Wat is het heerlijk om daar deel van te zijn en om te zeggen, daar geef ik me aan over. Daar geef ik me aan over. Zullen we bidden? Heer, dat perspectief dat u ons geeft, dat u goed bent voor de wereld en een plan heeft wat u tot het einde zal uitvoeren, dankzij Jezus. Heer, dat plan waarin we betrokken zijn en maken we het heel klein, dat hele grote plan, en dan zeggen we, ook wij zijn zo'n pijl op uw boog, tot zegen voor andere mensen. Wat geweldig. U spreekt tot ons hart. Als u zegt, mag ik dan alles wat er gepasseerd is in je leven gebruiken en ten goede keren? Mag ik ontvangen uit jouw leven wat er gepasseerd is en dat maken in mijn handen tot een puntige pijl? Geloof je dat je veilig bent in mijn handen? Dank u Heer dat u ons daarin zegent. Dank u Heer. Nou, luister goed naar je hart. Luister goed naar wat God, blijf maar bidden. Luister goed naar wat God in je hart te zeggen heeft op dit moment. Het kan zijn dat de Heer een geweldige vreugde in je opwekt en zegt, oh, dit ben ik, dit mag ik zijn. Een pijl op Gods boog. Ik ben beschikbaar. Kan zijn dat je zegt, ja, gaat u verder, Heer. Ik ben die pijl op Gods boog. Oké? Dat is één ding. Het kan ook zijn dat er een verdriet bij je opkomt over dat wat er gebeurd is en wat de Heer mag gaan doen in je leven. Dat je zegt, oh Heer, genees mij, verander mij. Neem het maar en keer het ten goede. Kan ook. God spreekt met zijn geest en die boodschap heeft allebei betrekking op, hij wil dat je tot je bestemming komt. En dat je je daaraan overgeeft. Zou graag willen, als de Heer gezegd heeft, dit is voor mij. Wat fijn, wat geweldig, dat ik een pijl mag zijn op Gods boog. Wil je dan gaan staan en zeggen, ik ben beschikbaar als pijl op Gods boog. Ga dan even van je stoel opstaan. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Ja. Dank u Heer, ik bid dat deze mensen die zijn gaan staan, dat u ze bevestigt Heer, dat zij samen met mij die pijl op uw boog mogen zijn en doel mogen treffen. Hij zegt ja tegen je. Dat ben je. Dank u Jezus. En hij gaat het afmaken. Hij gaat het vervolmaken. Jij bent die pijl op Gods boog. Je weet wat je bestemming is. Je weet wat je mag doen. Je weet wie je bent. En God gaat dat verder openbaren. Hij zegent je daarin. Dank u Jezus. Tot zegen voor anderen. Je mag gaan zitten. Ik wil ook vragen aan de mensen die zeggen van ja, maar mijn verleden speelt nog op. Ik moet echt in de handen van God genomen worden. Dan wil ik je zeggen, God doet zijn werk. Vertrouw op hem. Ja. Wil je dan ook gaan staan? Dan wil ik ook voor jou bidden. Als je zegt, ik wil dat verleden wil ik in handen van God geven. In die terugtrekkende beweging, zodat hij mij alsnog kan aanscherpen om beschikbaar te zijn voor hem. Misschien zijn die mensen die net al zijn gaan staan, die zeggen, ja, maar dat moet nog gebeuren. Of wil je nu gaan staan om dat in handen van de Heer te geven? Dan mag je ook gaan staan, dat bid ik ook voor jou. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Neem daar de tijd voor. Denk daarover na. Als je zegt, Heer, dit is een stuk van mijn verleden wat ik in uw handen geef. En waarin u mag komen om mij te troosten. Om mij nieuwe moed, nieuw perspectief te geven voor de toekomst. De pijn en de moeite die ik daarmee heb, geef ik nu aan u over. Mag je gaan staan. De Heer spreekt tot je hart. Hij geeft je de moed om je pijn en je moeite in zijn handen te leggen. De gemeente is beschikbaar om je daarin te helpen en je daarin te zegenen. Je mag gaan staan. Wil ik ook voor jou bidden. Ik denk dat er nog wat mensen zijn die mogen gaan staan. Door de Heer aangesproken worden in het hart. En zeggen, ja Heer, ik wil ruimte maken en beschikbaar zijn. Neemt u mij maar. Misschien voor het eerst mag je gaan staan. Dank u Heer. Dit is geen dwang, dit is vrijwillig. En ook als je niet wil gaan staan, omdat je het niet openbaar wil doen, mag je dit gebed ook ontvangen. Als zegen voor je. Ik wil graag bidden voor je. Dank u Heer dat u ons zo lief hebt. Dat u zegt, ik wil je dicht bij me hebben. En als ik je aan het vormen ben, dan is dat zodat je zo mooi bent. Dat je zo kostbaar bent in mijn handen en in mijn ogen. Dat ik je niet laat gaan tot je volledig beschikbaar bent. Volledig tot bloei kan komen. En daarom mag je in mijn veiligheid door mij gevormd worden. Dank u Heer dat wij op dit moment alles wat pijn deed, alles uit het verleden wat moeite kostte. En wat misschien ook ons geloof over een goede toekomst geroofd heeft. Dank u dat we dat op dit moment in uw handen mogen leggen. En we leggen dat aan uw voeten neer. We laten het los. En we zeggen Heer, als u het neemt, als u het oppakt, dan gaat u het ten goede keren, zodat het kracht wordt in ons leven. We weten niet hoe. Want u kent de pijn en de moeite en het verdriet. Maar u kunt het ten goede keren. Het is niet voor niets. Niets is voor niets. Dank u dat u ons gaat genezen. Dat u ons gaat vrijmaken. Dat u ons gaat herstellen. Dat u ons krachtig gaat maken. Om richting te krijgen. Uw richting in ons leven. En dank u dat ieder van ons mag zeggen, ik ben een kostbare pijl in Gods hand. Dank u Jezus. Misschien dat we het hardop kunnen zeggen. Ik ben een kostbare pijl in Gods hand. Zeg nog maar een keer. Ik ben een kostbare pijl in Gods hand. En hij zal doel treffen. Zeg maar. En hij zal doel treffen. Zeggen we dank u Jezus. Dank u Jezus. Want u ging ons voor. Want u ging ons voor. Amen. Amen. We zingen. We aanbidden hem.